En toen dacht ik van ja, waarom zijn mensen nou zo bang om fouten te maken? Nou ja, toen dacht ik wel van ja, als je dan een keer een foutje maakt, dan krijg je gelijk 1000 mensen over je heen die je dan helemaal gaan uitlachen. Dus ik denk dat die angst, hè, dat je uitgelachen wordt door mensen, dat die heel erg speelt.
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. We zijn weer in het prachtige gebouw van Startdoc in Amsterdam. Ik heb ook een Amsterdammer tegenover me. Laura, welkom in de podcast.
Leuk om hier te zijn.
Ja, we hebben vandaag een bijzonder verhaal, net zoals vele anderen eigenlijk. Want ja, als het over falen gaat, je begon met faalangst en hebt nu 500.000 views per week. Maar voordat we daarop ingaan, zou je jezelf nog even willen voorstellen?
Ja, mijn naam is Laura Bas. Ik ben generatie Z-expert en ik help bedrijven met het aantrekken en behouden van jong talent.
Oké, tof. Je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Dat is één daarvan. Voordat we dat gaan doen, laten we eerst erin gaan duiken als het gaat om je faalangst. Hoe is dat gegaan? In het begin had je te maken met faalangst. Uiteindelijk neem je het besluit om op TikTok video's te gaan maken. En bereik je nu ook miljoenen personen. Hoe is die transitie geweest? Wat kunnen we daarvan leren?
Ja, nou, faalangst was echt wel op de middelbare school, om eerlijk te zijn. Dus toen was ik echt nog wel heel erg jong. Maar ik was gewoon denk ik heel erg onzeker. En ik had dan echt, als ik dan toetsen ging maken, dan ging ik heel goed leren. En dan had ik echt die hele stof in mijn hoofd. En dan ging ik een toets maken en dan kreeg ik echt een volledige blackout. En ik had dat ook toen, als ik dan in de les zat en de leraar me dan een vraag stelde of ik dan een antwoord moest geven. Dan kon ik echt van tevoren het antwoord zo uit mijn hoofd opnoemen. En dan als ik dan een vraag kreeg, dan buikpijn. En dan zag ik ook echt zo zwart. En dan kwam er gewoon helemaal niks uit. En sommige leraren konden daar dan niet zo goed mee omgaan. En dan gingen ze me een beetje belachelijk maken. En dan werd het alleen maar erger. Hoe ik daar overheen ben gekomen, ik denk dat ook wel een beetje leeftijd is. Dat je ouder wordt, dat je wat zelfverzekerder wordt. Maar een van de dingen die mij het meest geholpen heeft, toen ik 17 was, heb ik een jaar in Brazilië gewoond. En toen ben ik eigenlijk zo voor de leeuwen gegooid. Want dan ben je heel jong en dan woon je ineens in een heel ander land. En Brazilië is een hele andere cultuur. Is ook natuurlijk qua veiligheid ook wel een heel ander land. Dus je krijgt ook een heel ander mens en wereldbeeld. Je moet ineens in een nieuwe cultuur gaan leven. En dat was in het begin best wel pittig. Maar al die dingen overwonnen en uiteindelijk helemaal verliefd geworden op Brazilië. En dat heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven. En ook heel veel geleerd om dus uit je comfortzone te gaan. En dat heb ik eigenlijk ook doorgetrokken in mijn professionele carrière.
Ja, dus je tip is ga naar het buitenland.
Ja, ga een jaar naar een land waarvan je de taal niet kent. En ik woonde ook in een gastgezin. Dan tompel je helemaal onder en je bent een ander mens.
Yes. En op welk moment besloot je om video's te gaan maken op TikTok? En waar ik ook benieuwd naar ben is, generatie Z-expert. Het is niet iets wat ik op Indeed elke dag zie als vacature. Hoe is dat allemaal ontstaan?
Ja, goeie. Nou, om even terug te gaan om TikTok. Dat was eigenlijk een soort van nood. Want ik was dus begonnen als generatie Z-expert. En ik heb hiervoor ook een achtergrond. Ben ook jongerenambassadeur geweest in buitenlandse zaken. En ik had toen best wel een beetje een kleine carrière gemaakt. Onder andere bij Verenigde Naties gesproken en een TED-talk gegeven. En toen dacht ik van ik heb nu zoveel grote namen aan me gebonden. Als ik nu gewoon op LinkedIn zet dat ik generatie Z-expert ben, dan komen de klanten vanzelf al naar me toe. Nou, dat viel heel erg tegen. Acquisitie doen vond ik echt doodeng. Dat durfde ik ook niet, want ik wist ook niet hoe dat moest. Ik dacht gewoon van hoe doe je dat? Weet je, en als ik dan bij een bedrijf binnen was via connecties en dan ging ik gewoon een idee pitchen en dan dacht ik eigenlijk dat ze aan het einde van het gesprek zouden zeggen van is goed, doen we, wanneer kan je beginnen? Nou, zo gaat het bij grote bedrijven niet. Eigenlijk liep mijn bankrekening gewoon een beetje leeg en ik wist nog steeds niet hoe je acquisitie moest doen en dat durfde ik dus ook niet. Toen zei iemand tegen mijn hele goede coach van Lau, je moet nu echt minimaal 2 dagen in de week aan marketing en sales gaan beginnen. En Gen Z wilde ik ook wat meer bereiken en toen dacht ik van waar zit Gen Z nou massaal op TikTok? En toen kwam ik ook een meisje tegen, Sophia Meijer, bij een sprekersklus. En zij heeft een Viral Academy. En zij heeft toen een uur voor mij gesproken over hoe ze jonge mensen bereikt op TikTok. En toen dacht ik eigenlijk, als zij dat kan, dan moet ik dat toch ook kunnen. En toen legde ik dat linkje van, als Gen Z dan mij massaal gaat volgen, is het ook weer goed voor mijn business. Ben ik heel zichtbaar. Dus toen dacht ik van, ik ga dat gewoon doen. Dus toen heb ik bij haar coaching ingekocht. En toen ben ik er gewoon vol voor gegaan.
Cool. Ja, en dan Gen Z-expert. Zoals ik net ook al vroeg, het is niet een vacature die ik vaak voorbij zie komen op internet. Wat houdt het überhaupt in voor degene die het nog niet weten, waaronder ik? En wat doe je allemaal eigenlijk?
Ja, ik help dus bedrijven met het aantrekken en behouden van jong talent. En dan doe ik op meerdere vlakken. Dus Gen Z werkt voor jou. Hoe zorg je ervoor dat ze het fijn vinden op de werkvloer? Dat ze doen waar ze energie van krijgen. Ik zeg altijd, de kracht van de jongste generatie is sociaal innoveren. Iedere generatie wordt op een andere manier opgevoed en kijkt erdoor op een andere manier naar de wereld. wereld. Gen Z heeft ook nog eens een keer meegekregen. Gen Z is overigens vanaf 1995 tot 2010 voor de luisteraars. 1995 is ook het jaar waarin het internet is ontstaan. En als jij opgegroeid bent met het internet, dan kijk je toch heel anders naar de wereld dan mensen die niet opgegroeid zijn met het internet. Dat is eigenlijk, hè, dus hoe maak je nou gebruik van die kracht om te willen innoveren? Hoe ik daar terecht ben gekomen? Ik ben dus begonnen als jongerenambassadeur buitenlandse zaken. En daar was het eigenlijk mijn taak om ervoor te zorgen dat de stem van jongeren wereldwijd terugkwam met Nederlands buitenlandbeleid. En dat mocht ik onder andere doen door de wereld over te vliegen en zoveel mogelijk jongeren te consulteren, zowel fysiek als online. En toen bleef ik eigenlijk heel erg met de vraag over achter, dat ik dacht van, hoe kan het nou dat jonge mensen zoveel energie hebben, zoveel passie, zoveel goede ideeën, maar dat die op een of andere manier niet bij besluitvormingsprocessen terechtkomen of bij bestuurders of in de politiek? Hoe kan dat nou? En die vraag bleef ik echt mee zitten. Is dat internationaal die vraag willen uitzoeken, dat is natuurlijk wel echt heel erg lastig. Dus toen dacht ik van, laat ik wat kleiner beginnen. Ik ga dat in Nederland doen. Toen heb ik mijn mentor ontmoet, Aart Bontekoning. Dat is de generatie-expert van Nederland. Heb ik hem gewoon een berichtje gestuurd van, jij weet hier heel erg veel van. Ik heb hier ook onderzoek naar gedaan. Kunnen we een keer koffie drinken? Van het een kwam het ander. Dus hij heeft me heel veel geleerd. Ik ben ook met hem een paar keer mee geweest. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ik ga me gewoon helemaal focussen op mijn generatie. En kijken hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn generatie gelukkig is op de werkvloer.
Yes. En vervolgens inderdaad, zoals je al zei, je bent gaan focussen op TikTok. En voor je hoogtepunt besloot je toch maar om bijna te gaan stoppen.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Klopt. Ja, TikTok is, het klinkt misschien een beetje gek, want ik heb in een half jaar 50.000 volgers behaald. Maar het is niet, je wordt niet succesvol overnight. En wat ik heel erg had, ik was volgens mij geloof ik twee weken is overdreven. Ik was 2 maanden bezig en ik bleef een beetje steken op die 10.000 volgers. En waar ik heel erg tegenaan liep, is dat ik, TikTok is toch gewoon lange adem. En je moet gewoon, het is een skill, die moet je leren. Op een gegeven moment heb je door hoe de video's werken, hoe je de content moet maken, hoe je je doelgroep goed mogelijk kan bereiken. Maar ik zat eigenlijk een beetje in het begin, dat is ook een beetje hoe dat gaat als je een nieuwe vaardigheid leert. In het begin vind je alles superleuk en dan ben je heel enthousiast. En dan valt het toch een beetje tegen en dan kom je eigenlijk in zo'n dal. En dan als je dat dal uitkomt, dan gaat het vaak wel goed. Maar ik zat in dat dal en ik dacht op een gegeven moment, ik was filmpjes aan het maken. En ik wist dat ik beter kon, maar er is een verschil tussen weten en kunnen. Dus ik wist, ik kan beter, maar ik wist nog niet hoe het kon. Hoe ik dat moest doen. En toen op een gegeven moment dacht ik van, die video's die ik nu maak, ik had natuurlijk best een professionele carrière achter de rug. Ik was bij de VN geweest, ik was ook panelid bij BNR. Ik wilde bij grote bedrijven binnenkomen. En toen dacht ik, wat nou als zo'n groot bedrijf dan mijn TikTok gaat kijken? En dan denken ze van, dat zijn misschien best wel een beetje onprofessionele video's. Daar gaan we niet mee in zee. En ik had toen al best wel een aantal keer wat views gekregen, gewoon een paar virals gehad. En toen dacht ik echt van, moet ik het nou wel gaan doen? En schaadt dit mijn carrière niet? En ik dacht echt van, volgens mij gaat het helemaal de verkeerde kant op. En toen ben ik echt op het punt geweest dat ik dacht van, misschien moet ik gewoon stoppen. En als ik nu alles archiveer, dan over een jaar is iedereen het weer vergeten. Maar toen was er toch een stemmetje in mij dat zei van, je moet hier gewoon mee doorgaan. En mijn ouders zijn over het algemeen best wel terughoudend ook met mijn carrière. Ik bedoel, het altijd heel erg goed hoor. Ik luister overigens daar nooit naar. Maar eigenlijk, mijn ouders die waren altijd heel erg voorzichtig met dingen. En toen vertelde ik aan hun van, ik denk dat ik misschien wil stoppen met TikTok, want ik denk dat mijn professionele carrière niet goed gaat, ten goede gaat komen. En toen waren eigenlijk mijn ouders die zeiden van, dat moet je helemaal niet doen. Je hebt echt heel veel kijkers. Dat had ik al een paar keer een waarborg gehad. Waarom zou je dat doen? Het is je talent. Je vindt spreken leuk. Je bent hier hartstikke goed in. Ga gewoon door. En eigenlijk toen dacht ik van, als mijn ouders die best wel terughoudend zijn, ineens gaan zeggen van, je moet niet stoppen. Toen dacht ik, ik geef het een kans. En op een gegeven moment was mijn vriend, mijn partner, was ook steeds positiever. En die zei van, je bent er bijna lauw. Dus toen had ik echt even dat die supportgroep om me heen zei van, even doorzetten. En toen had ik volgens mij een paar, 1 of 2 weken later, had ik echt zo'n week waarin ik alleen maar variables had. En toen had ik 10.000 volgers erbij gekregen. Binnen een week kwam de eerste betaalde samenwerking binnen. En nu zit ik op 50.000 volgers en 500.000 kijkers per week.
Ja, want betaalde samenwerking, dat is precies het bruggetje die ik wilde maken inderdaad. Voor de iets oudere volgers onder ons, de luisteraars, of eigenlijk voor iedereen. Ja, TikTok, het is natuurlijk een mooi marketingkanaal voor het geval dat je bedrijf ook die doelgroep dient. Maar wat zijn eigenlijk de andere voordelen van TikTok? Of waarom is het überhaupt de moeite waard om op dat platform te gaan zitten, los van het feit dat het leuk kan zijn?
Ja, het leuke aan TikTok is dat het nog heel makkelijk is om bereik te krijgen. Omdat bij Instagram en andere platformen, Facebook, hangt het toch een beetje af van je volgers. En hoeveel volgers je hebt, hoe meer bereik je krijgt. En wat TikTok eigenlijk doet, is jij post een video. En dan laat hij die video, het algoritme, laat het aan 20 kijkers zien. En stel 10 kijkers daarvan vinden het een leuke video en die blijven lang kijken. Dan wordt je video video in een volgende schaal gepusht. Dus je volgers, dat maakt echt niet uit. Ook als je een creator bent met 100.000 volgers, kan je nog steeds een video hebben die niet boven de 2000 views komt als de content gewoon slecht is. Dus hij meet heel erg aan de kijktijd. En hoe langer de kijktijd, in hogere schalen je video wordt gepusht. Dus je kan eigenlijk met nul video's, met nul volgers, kan je met één video al 100.000 mensen bereiken. Dus dat is het interessante aan TikTok. En ja, je hoeft daar dus helemaal geen geld aan uit te geven. Dus het is echt een heel mooie vorm van organische marketing. En andere dingen die nog meespelen overigens is engagement. Dus hoeveel mensen reageren erop. Hoe vaak wordt de video opgeslagen. Maar het belangrijkste is dus de kijktijd. En niet de volgers.
En het commerciële kant. Wat levert het een creator op? Of een bedrijf? Wat heb je er nog meer aan?
Ja, nou op zich voor bedrijven kan je dus heel makkelijk een following opbouwen. Kan je heel makkelijk naamsbekendheid creëren. Want ja, je kan het natuurlijk ook op Instagram doen. Maar dan moet je er behoorlijke marketingbudgetten tegenaan gooien. Wat voor bedrijven interessant is. Kijk, TikTok-influencers die kosten op dit moment nog aanzienlijk minder dan Instagram-influencers. Dus de kosten liggen ook lager. Kosten per advertentie liggen lager. Ja, en voor creators zelf. Ja, het is dus een hele makkelijke manier om een following op te bouwen. En ja, je kan dus ook kijken hoe kan ik die weer laten converteren. Ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Misschien dat ik in de toekomst ook nog een cursus ga maken. Twijfel ik een beetje over, want ik vind mezelf ook niet zo'n... Ja, het is toch een bepaald beeld, hè, als je dan zo'n cursus gaat maken. En waarvan betaalde samenwerking kan je ook gewoon prima rondkomen. En om even een beeld te geven, ik heb dan 50.000 volgers en ik vraag dan nu ongeveer €1.000 per post.
Alright. Dan hebben we ook nog een verhaal over een misverkiezing. Wat is daar allemaal gebeurd?
Ja, jij vroeg mij aan mij voorafgaand aan deze podcast van wanneer we nou echt onderuit gaan. Wanneer heb je echt het gevoel gehad dat je heel hard gefaald had? Nou, toen kwam dit moment echt meteen in me op. En dat misschien voor de luisteraar die denkt al van ja, oké, misverkiezing boeien. Maar ik had daaraan meegedaan. En ik heb echt zo'n mentaliteit, als ik ergens aan meedoe, dan ga ik er helemaal voor en dan wil ik ook echt winnen. Zeg maar, ik kan gewoon niet tegen mijn verlies. Hele slechte eigenschap brengt me ook heel ver op bepaalde punten. Maar ja, dat is echt, in mijn ogen is verliezen altijd echt het ergste wat er kan gebeuren. En die misverkiezing duurde een jaar. En ik had me echt er helemaal voor ingezet. En ik had helemaal zo, zag helemaal voor me dat ik zou winnen. En toen stond ik daar op die finale. En toen werd ik gewoon keihard derde. En dan natuurlijk altijd van die mensen die zeggen, oh ja, maar dat is een podiumplek, vet goed. Maar ja, voor mij telt gewoon altijd alleen nummer 1. En ik kon het gewoon echt de eerste 3 dagen echt niet over mijn hart verkrijgen dat ik had verloren. En ik dacht alleen maar van, oh, ik heb een jaar van mijn leven weggegooid. En hoe kan dat nou? Ik heb alles gegeven. En dat was voor mij toen ook heel erg een les. Dat ik dacht van, oké, het is dus niet zo dat als je maar hard genoeg werkt, dat je dan alles kan krijgen. Want ik had heel erg hard gewerkt. Dus dat was best wel een harde les. En ik had daar dus moest daar echt wel even overheen komen dat ik had verloren. Maar wat er uiteindelijk uit voortgekomen is, en dat zijn eigenlijk 2 hele belangrijke lessen die ik echt ook voor geen goud had willen missen. De eerste les was, ik had dus verloren. En ik dacht echt eventjes van, nou, afschuwelijk. Maar ik ben dus jongerenambassadeur bij Buitenlandse Zaken geweest. En eigenlijk een week nadat de misverkiezing voorbij was, kwam die vacature voorbij. En ineens had ik helemaal zo'n warm gevoel dat ik dacht van, oh ja, dit was ook mijn droombaan. En nou, nu ben ik dat niet geworden. Dus misschien moet ik hier eens op gaan solliciteren. En toen ben ik daar met diezelfde kracht en passie en enthousiasme helemaal voor gegaan. En toen ben ik dus jongerenambassadeur geworden bij Buitenlandse Zaken. En die functie, ik heb zoveel meer impact kunnen maken als jongerenambassadeur dan als Miss World Nederland. En die functie was mijn droombaan. En alles viel helemaal op zijn plek. Wat ik daarvan geleerd heb, is soms krijg je iets niet waar je heel hard voor hebt gewerkt, wat je heel graag wilde, omdat er iets veel mooiers op je ligt te wachten. En de andere les die ik daaruit gehaald heb, en die heb ik eigenlijk pas recent kunnen ontdekken, omdat soms hebben dingen ook tijd nodig. Kijk, die misverkiezing, daar deed ik aan mee, omdat er in mij ook nog wel gewoon een soort van onzeker meisje zat, die heel erg behoefte had aan bevestiging. En ik voelde mezelf ook als jonge vrouw, ik ben nu 27, ik was toen 22, 23. Ik vond mezelf ook niet zo knap. En ik was wel heel erg op zoek naar, ik wilde dat wel heel graag. En ik dacht van, oh ja, als ik maar gewoon die bevestiging uit een extern iets kan halen, dus als ik zo op zo'n podium sta, en als ik dan Miss World Nederland ben, dan ga ik wel over mezelf denken dat ik er leuk uitzie en dat ik er mag zijn. En dat is eigenlijk een hele verkeerde intentie, want je bent op zoek naar externe bevestiging. En toen ik jongerenambassadeur wilde worden, dat was gewoon helemaal wie ik was. En ik stond zo erg achter die missie en ik sta er nog steeds helemaal achter. En ik mocht ook heel veel doen op gendergelijkheid. Dat vond ik mega interessant. Dat leef ik ook echt. En dat was echt een intentie vanuit mijn hart. Dus de tweede les die ik daaruit geleerd heb is, hè, als jij dingen vanuit je hart doet en die volgt, dan kan je dus inderdaad krijgen wat bij je past. En als je dingen doet vanuit dus onzekerheid of vanuit je ego, ja, dan kan je wel onderuit gaan.
Absoluut. Hey, en als we kijken naar, ja, deze podcast gaat natuurlijk over falen. Falen is nog een soort van taboe in Nederland. Het is gewoon een taboe dat we aan het doorbreken zijn. Zeker onder oudere ondernemers. Maar eigenlijk zie je dit nog veel vaker bij jonge ondernemers of bij jongeren in zijn algemeenheid. Je hebt natuurlijk veel kennis van die doelgroep. Waar is dat aan te herleiden, denk je? Waarom zijn wij als jongeren zo ten eerste onzeker en zo bang om te falen?
Nou, dat is een hele goede vraag. En ik heb daar dus ook zelf, ben ik daar nu heel erg veel over aan het nadenken. Omdat ja, als je een wat grotere following hebt online, dan krijg je ook met heel veel haat te maken. En ja, ik heb daar dagelijks mee te maken. En ik merk dus ook, ik heb toevallig, dat is echt awkward, mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar ik heb vorige week een viral gehad en die video had 1,5 miljoen weergave. En ik had daarin ook echt een super harde fout gemaakt. Ik wil dingen dan leuk presenteren. En dat waren geloof ik de beste dagen dat je vrij kon nemen in 2024, geloof ik. En dat is eigenlijk een hele simpele video. Ik vond het ook een beetje stom dat die viraal was gegaan, want ik had er helemaal niet eens zo heel veel moeite in gestoken. Maar het was gewoon iets wat op heel veel mensen van toepassing was. En ik wilde dat dus leuk presenteren. En ik wilde niet zeggen, nou, je moet op deze dag vrij nemen en op die dag en op zo, omdat is saai. Dus ik dacht, nou, ik zorg even voor leuke brugzinnetjes. En toen had ik gezegd, en Pinksteren is ook goed getimed dit jaar. Maar Pinksteren is gewoon ieder jaar hetzelfde. Ja, en als dan 1,5 miljoen mensen ernaar kijken, nou, het regende comments van mensen die zeiden van, nou, ik dacht dat alleen blondjes dit soort dingen zeiden en ik word helemaal door de mangel gehaald. En toen dacht ik van, ja, waarom zijn mensen nou zo bang om fouten te maken? Nou ja, toen dacht ik wel van, ja, als je dan een keer een foutje maakt, dan krijg je gelijk 1,000 mensen over je heen die je dan helemaal gaan uitlachen. Dus ik denk dat die angst, hè, dat je uitgelachen wordt door mensen, dat die heel erg speelt. Ik denk ook wat meespeelt is op social media, zie je natuurlijk als een beetje het standaardverhaal, het succesverhaal. Daarom is deze podcast ook zo belangrijk. Dus ik denk dat het een beetje die combinatie is van dat je bang bent om af te gaan. En het voelt natuurlijk ook niet helemaal lekker, hè, als jij een fout maakt. Ik denk ook als ik die video terugkijk, dan denk ik van, oh, wat dom, waarom zei ik dat nou? Zodat, weet je, ik ben helemaal, zeg maar, dat ben ik toch niet? Maar ja, iedereen maakt fouten, ik ook. En ik heb op een gegeven moment ook besloten van, ja, weet je, ik laat die video gewoon online staan en ik maak ook fouten. En ik heb geloof ik, soms probeer ik er ook een beetje met een grapje op te reageren. Iemand die reageerde dan van, nou, ik dacht alleen dat blondjes domme opmerkingen maakten. En toen heb ik daar gewoon op gereageerd van, nou, het zal je misschien verbazen, maar brunettes maken ook wel eens een fout. Weet je wel, dus dan probeer ik er gewoon een beetje met een grapje op te reageren.
Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Je noemt inderdaad, als creator krijg je natuurlijk ook wel wat haat over je heen.
Ja.
Nu is TikTok wel een platform dat daar wat meer bekend om staat. Ja. Zoals wij met de podcast krijgen de raarste opmerkingen, dat ik denk van, Oké, in het echt zou je het waarschijnlijk niet zeggen, maar dat is natuurlijk, dat maakt natuurlijk niet uit. Dat kunnen we wel hebben. Maar hoe is dat dan om een creator te zijn, om dat op een grote schaal te krijgen? En wat doet dat met je zelfvertrouwen? En nu kan ik me voorstellen, nu ben je natuurlijk wat ouder, misschien ook wat wijzer, maar in je jongere jaren is dat natuurlijk een stuk anders.
Ja.
Hoe ga je daarmee om en hoe moest je daarmee leren omgaan?
Nou ja, weet je, mensen zeggen altijd, je moet het niet aantrekken. En dat is ook wel zo. Maar het doet wel wat met je. Kijk, weet je, die haatcomments kan ik nu op zich wel redelijk goed handelen. Je kan ook wel een beetje onderscheid maken tussen mensen die gewoon heel erg boos zijn op het leven en mensen die gewoon aan het pesten zijn. En ik heb wel zoiets van, ja, ik vind pesten, weet je, je mag echt kritiek op me hebben, sta ik helemaal voor open. Pesten vind ik wel gewoon de grens, dus dat blokkeer ik dan wel gewoon. Maar ik had laatst wel, en dat is wel, dat ga ik gewoon ook eerlijk over zijn, ik heb laatst een keer een mail gekregen van iemand, van 1,5 kantje. En dat was iemand die echt heel veel onderzoek naar mij had gedaan en die had echt allemaal interviews van mij gekeken en had ook video's gekeken en mijn hele LinkedIn door de mangel gehaald. En die heeft toen een mail gestuurd van 1,5 kantje waarom hij mij een vreselijk persoon vond. Ja, weet je, en dan kunnen allemaal mensen wel tegen je zeggen, ja, je moet er niks van aantrekken, maar als je zoiets krijgt, toen heb ik ook wel gewoon huilend mijn vriend opgebeld. En ik heb gelukkig hele nuchtere mensen om me heen. Die zeiden altijd van, ja, dit hoort er gewoon bij en eerste keer is altijd het zwaarst. En hier krijg je een dikke huid van. Dus ja, dat is wel lastig. Hoe ik ermee omga, ik heb dus heel erg geleerd. Dat was ook wel een beetje wat ik al had voordat ik op TikTok ging. Want je weet natuurlijk, hè, als jij je gezicht op het internet zet, dan krijg je gewoon haat, dat weet iedereen. Kies mensen uit wiens mening je heel erg belangrijk vindt. Privé, ik heb bijvoorbeeld allemaal vrienden. Als ik nu zeg maar, stel ik zou een keer helemaal door de mangel gehaald worden, of ik zou iets heel onhandig zeggen en ik zou iedereen over me heen krijgen, dan weet ik gewoon zeker dat al mijn vrienden, die zouden nog steeds vrienden met me zijn, die zouden dat heel naar voor me vinden, maar die zouden dan echt niet zeggen van, nou, ik zou niet meer met Laura omgaan. Dat is heel erg belangrijk. En op zakelijk niveau, kies heel erg goed naar wie je luistert. Ik heb een aantal mentoren. Dienstmening vind ik belangrijk. Die vraag ik ook zakelijk altijd om advies. Mijn ouders bijvoorbeeld niet, omdat die toch met te veel emotie naar mij kijken. En die hebben ook niet bereikt wat ik wil bereiken. Dus dat is ook een beetje een regel die ik voor mezelf heb. Ik luister alleen maar naar mensen die hebben bereikt wat ik wil bereiken. En ik vind de meningen van mijn mentoren heel erg belangrijk. En de rest laat ik gewoon lekker langs me heen gaan.
Yes, en als we dan kijken naar kijkcijfers. Het is iets wat voor een creator, maar ook bijvoorbeeld voor bedrijven. Het is gewoon iets belangrijks. Op basis daarvan kun je natuurlijk ook een beetje soort van je succes van je social media campagnes en je video's meten. Ook voor mij als podcaster. We kijken naar luistercijfers, we kijken naar views op social media. En bewust of onbewust doet dat toch wel wat met je. Dus als een video goed gaat, dan word je daar gelukkig van. Maar als een video slecht gaat of een aflevering... Ja, dan denk je natuurlijk ook aan de ene kant van... Oké, we moeten hier onze lessen uittrekken. Maar aan de andere kant maakt dat je ook wat verdrietiger als het ware. Tenminste, nou, verdrietig is misschien too much. Maar het heeft wel een effect op je. Hoe is dat op zo'n grote schaal? En hoe ga je daarmee om? Is het een kwestie? Want in het begin van mij, toen wij TikTok-video's aan het uploaden waren... toen was het echt... was ik heel de tijd aan het refreshen op TikTok... om te kijken wat de views deden.
Ja,
kijk, nu ben ik daar natuurlijk van afgestapt... want het interesseert mij eigenlijk niet meer. Maar hoe ga jij daarmee om?
Ja, dat is echt wel views, likes en comments. Dat is echt wel een heftige druk, hoor. Ik weet ook echt nog toen ik dan mijn eerste week had... waarin ik dan in één week 10.000 volgers had. Dat doet echt wel wat met je. En ik ben echt heel gedisciplineerd, totaal niet verslavingsgevoelig. Maar ik weet nog die week, dan werd ik midden in de nacht wakker. En dan het eerste round, ik dacht van... oh, hoeveel volgers zou ik nu gehad hebben? En dan zat ik zo op de wc, zo de hele tijd mijn TikTok te refreshen. En helemaal zo daar high van te worden van al die comments en al die volgers. Nou, dan moet ik zeggen dat best wel heel snel ook alweer af is gezwakt. Kijk, volgers zijn voor mij nu gewoon een nummer. Ik vind het heel erg leuk om met ze te interacteren. En sommige mensen herken je ook, omdat die natuurlijk heel vaak zijn. Dus dat vind ik heel erg leuk, maar ik ben daar minder mee bezig. Maar ik heb wel met de views, ook met betaalde samenwerkingen. Kijk, als mensen jouw geld betalen, wil je natuurlijk wel dat je klanten tevreden zijn. En ik merk dan wel, ja, ik weet bijvoorbeeld, dat is gewoon een regel op TikTok, dat als jij een viral hebt en je zet daarna een video erachter, dan krijgt die video ook een beetje een push. Dus wat ik altijd probeer, is probeer dan een viral te halen en dan die betaalde samenwerking erachter te zetten, zodat die nog even kan meeliften. Maar ja, ik heb ook nog wel een beetje, dat is een beetje name of the game. Als ik dan 1 of 2 weken geen viral heb gehad, ja, dan word ik wel een beetje hongerig. En dan word ik ook wel een beetje zoekende, dat ik denk van nou, hoe kan ik dit nou oplossen? En dat is ook een proces. Ik denk dat heel veel creators daar doorheen gaan. Wat heel erg zo is op grote platformen, als jij wat controversiële dingen zegt, krijg je veel meer views, omdat het gewoon interessant is om naar te kijken, roept emotie op. En daar moet je jezelf in begrenzen. Want ja, op het moment dat jij even hongerig bent voor een viral, dan is het heel verleidelijk om even wat controversiëler te gaan, omdat je wat beter scoort. Maar je moet wel altijd die lange termijn visie in ogen houden. Dus in hoeverre past dit bij een brand? En in hoeverre beschadigt dit mijn brand als ik nu wat controversiëler ga? Dat is een balans, dus ja, daar moet je goed bij stilstaan.
Yes, en heb je nog meer veelgemaakte fouten op TikTok? Misschien niet je eigen faalverhaal, maar toch dingen waarvan kunnen leren?
Veelgemaakte fouten, ook niet consistent posten. Kijk, de enige reden, zeg ik altijd, waarom ik zo... ik vind dat zo stom over mezelf te zeggen, maar waarom ik op korte termijn succes heb behaald op TikTok, is eigenlijk door 2 redenen. Ten eerste, ik ben in een niche gaan zitten waar nog bijna geen concurrentie was. Ik zit in de carrière niche, geef de carrière tips, omdat ik dat ook echt heel erg leuk vind. Dat is sowieso het belangrijkste. En ik vond het ook heel erg leuk om mijn ervaring en expertise te delen. Maar er waren nog helemaal geen grote Nederlandse creators die in die niche zaten. Terwijl internationaal waren er ontzettend veel creators met enorm veel virals. En daarom kan je altijd wel een beetje afmeten hoeveel vraag er naar is. Dus ja, ik was in een niche gaan zitten waar nog geen Nederlandse creator in zat. En ik heb heel consistent geüpload. Dus ja, als jij 5 dagen in de week, 3 keer per dag gaat uploaden. En je doet goed onderzoek naar hoe kan ik waarde geven. Want dat is altijd het belangrijkste deel, waardevolle content. Ja, dan kan je snel groeien. Maar wat de meeste mensen doen is die gaan dan 1 of 2 weken, 3 keer per dag uploaden. Dan denken ze, ja, ik heb nog steeds geen 10.000 volgers. Nou, het werkt niet, ik stop ermee. Ja, het is wel gewoon lange adem.
Ja, aan de andere kant, het is wel een platform wat elke dag verandert. Elke dag verandert wel iets. Hoe is dat om daarmee up-to-date te blijven en daar je kennis van, ja, eigenlijk van up-to-date te houden?
Ja, ook gewoon een beetje kijken wat de grote creators in Amerika doen. Hè. Die starten vaak trends, daar kan je dan ook aan meedoen. Dus een beetje kijken wat andere mensen doen. En ja, weet je, het is ook gewoon wat al vaak zo is. Kijk, als jij gewoon, dat heb ik heel erg gedaan, investeert in een goede community, dan je vaste kijkers en je vaste fans, die gaan toch wel kijken. Dus ja, als jij gewoon zorgt dat contact met je volgers goed is, en als jij vragen en problemen oplost van je volgers, waar ik dus heel erg op inzet, dan gaan zij toch wel zeggen van, oh, heb je een vraag, moet je even Laura Basboes DM'en, weet je wel? En dan reageer ik altijd op. Ik help ze met vragen. Ja, en dan, weet je, dan is toch, kan het platform veranderen, maar de mensen weten die toch al te vinden.
Ja, ik denk dat dat wel een hele mooie les is. Bouw een community. Want stel je voor dat zo'n platform van de een op de andere dag verdwijnt. Ja. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dan heb je wel fans opgebouwd die je weer op een ander platform zou kunnen opvangen.
Ja, en wat ik nu zelf zie, dat vind ik altijd heel grappig. Kijk, ik krijg zoveel DM's. Vroeger kon ik echt alles binnen 24 uur beantwoorden. Nu is dat wat lastiger. En dan soms worden mensen een beetje ongeduldig. En dan hebben ze op TikTok geen reactie gekregen. En dan gaan ze me op Instagram DM'en. En soms vind ik dat wel grappig. Want dan denk ik, oh ja, dan krijg je daar mijn volgers ook weer een beetje een boost. Dus als ze je echt nodig hebben, dan vinden ze je ook wel op andere platformen, hoor.
Yes, absoluut. Is er nog iets wat je eraan wil toevoegen? Qua faalverhaal of wat dan ook?
Ja. ik wil graag de luisteraars van deze podcast 3 dingen meegeven. Eerste is, heb echt het gore lef om gewoon vol voor je ambities te gaan. Ik zeg altijd, de reden dat heel veel mensen mij geholpen hebben, en ik ken ook heel veel succesvolle mensen en miljonairs, en dan zeggen mensen altijd van, nou, hoe doe je dat dan? Nou, kan ik heel makkelijk in zijn. Als ik een succesvol of rijk iemand zie waarvan ik denk, oh, daar kan ik veel van leren, dan stap ik daar gewoon op af. En dan zeg ik, jeetje, wat jij doet, vind ik super tof. Wat kan ik van jou leren? En dan ontstaat er een gesprek. Kijk, het allerbeste is als je je van tevoren voorbereidt, als je op een event bent waarvan je weet dat een succesvol persoon daar is, lees je helemaal in, luister interviews, stap op die persoon af, zeg jeetje, ik vind jou super tof. Dat is een hele goede tip. En door op mensen af te stappen, hè, mensen vinden het leuk om andere mensen te helpen. En dat is ook nog een kleine verborgen tip. Mensen denken vaak dat miljonairs, hè, dat iedereen van hun wat wil en dat ze geen tijd hebben. Maar wat ik heel erg heb gemerkt is, hoe hoger mensen in de boom zitten, hoe minder mensen ze eigenlijk durven te benaderen. Dus als jij dan wel om hulp gaat vragen, vinden ze het ten eerste heel tof. En als je jong bent, heb je ook nog een beetje die gunfactor. En ten tweede, het valt echt tegen hoeveel mensen dat echt durven. Dus maak daar gebruik van. Het tweede wat ik graag wil meegeven is, investeer in goede coaches. En je hebt natuurlijk heel erg zo'n stigma dat we heel veel slechte coaches hebben en dat dat slecht is. Maar ik zeg, nou, we hebben geen tekort aan coaches, maar we hebben gewoon een tekort aan bullshit coaches. En het is heel erg belangrijk dat jij als koper heel erg goed onderzoek doet naar jouw coach. En ik zeg altijd van, ja, stel 3 vragen. Eerste vraag is altijd, het product wat jij verkoopt, heb je dat zelf bereikt? Kijk, als jij bijvoorbeeld TikTok coaching wil en je iemand die heeft nog nooit een viral gehad, ja, waarom zou je dan van die TikTok coaching willen? Ten tweede, hoeveel andere mensen heeft hij geholpen? Want hij kan dat natuurlijk zelf wel bereikt hebben. Maar ja, als hij andere mensen dat niet heeft geholpen, dan heb je er ook niks aan. Dus vraag altijd naar een percentage. Vraag ook of je die mensen kan spreken. En als laatste, kan hij jouw resultaten garanderen? Want ik wilde op een gegeven moment namelijk een beetje hulp met Instagram. En ik heb heel veel Instagram coaches gesproken. En dan zeiden ze altijd, hè, dan wilden ze echt met trajecten voor duizenden euro's met mij aangaan. En dan zei ik altijd van, oké, maar hoeveel volgers groeien als ik alles doe wat jij zegt? Hè, dat is dan mijn verantwoordelijkheid. Hoeveel groei kan je mij dan garanderen? En dan zeiden ze soms echt, ja, 5%. Maar dan denk ik, ja, als ik nu iedere dag een video ga posten, dan heb ik over een maand ook 5% groei. Dus als jij mij geen garantie kan geven, dan zou ik niet heel snel met jou in zee gaan. Tenzij die natuurlijk heel veel andere mensen verder heeft geholpen. Dus vraag echt om die garanties. En een garantie kan ook zijn van, nou, als het niet lukt, ga ik je net zo lang verder helpen totdat het wel lukt. Dat is dan eigenlijk een beetje de bodem. En als allerlaatste tip, en die wil ik echt iedereen meegeven, de mensen die jou uitlachen op het moment dat jij je droom achterna gaat, zijn de eerste mensen die in je DM slijden als je succes hebt. En dat echt, neem dat van me aan. Ik heb het bij mezelf gezien, maar ook bij anderen. De mensen die over jou roddelen, die je uitlachen op het moment dat jij succes hebt, zijn die echt meteen de mensen die zeggen van, oh, heb je dat gedaan? Kan je me helpen? Kunnen anders een keer een koffie drinken? Dus ja, knop dat in je oren.
Yes, dat waren weer 3 mooie tips om de podcast mee te beëindigen. Laura, bedankt voor je deelname en het delen van je faalverhaal. En dat je daarmee bijdraagt aan het doorbreken van een taboe rondom falen. Aan de luisteraars ook, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Graag gedaan, leuk om hier te zijn.
Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wij begrijpen dat.
Wij zijn dan ook geen verzekering.
Maar een coöperatie.
Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd.
Vanaf de eerste ziektedag
begeleiden we je naar duurzaam herstel.
En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden,
dan ondersteunen we je
tot aan pensioenleeftijd.
Sharepeople is een stuk voordeliger dan de dure verplichte AOV
die Den Haag ons wil opleggen.
Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl.